Ja, daar zijn we weer. Een nieuwe podcast van Het Piept en Het Kraakt. Deze keer met Sonja en ikzelf, Larissa, en een hele speciale gast, Nick van Halteren. Nick van Halteren is avonturier, spreker en uitdager. En dat hebben Sonja en ik zelf mogen ervaren op een leadership trail. Ik vorig jaar, jij begin dit jaar?
Nee, ook vorig jaar.
Ook vorig jaar? Ja, zo lang alweer geleden.
Ja.
Welkom Nick, want wij willen jou heel graag het hemd van het lijf vragen over... Wij als eventmanagers en iedereen die in de eventbranche werkt, schijnt het meest stressvolle beroep te hebben. En jij bent uitdager, avonturier, maar ook iemand die kennis heeft van hoe je kan ontspannen. Welkom, Nick.
Dankjewel.
Ja, en dan is mijn vraag. Ja, wij zijn met jou meegeweest op zo'n leadership trail. En wij wilden een podcast opnemen. Waarom heb jij ja gezegd?
Ja, nou, ik weet zeker dat het een leuk gesprek wordt. Dus dat is één. En... de iets serieuzere toon is dat ik zoveel mensen om mij heen zie die eigenlijk alles hebben om gelukkig te zijn, maar het lukt niet. Dus er is heel veel winst te behalen. En ooit was ik zelf ook een van die mensen. Dus ik, in die zin grijp ik alles aan om mensen te bereiken, om eigenlijk de tools in handen te hebben om regie te pakken over, nou, misschien wel stress.
Ja.
Tijdens een event.
Wat kan jij misschien vertellen dan? Waar jij vandaan komt. Even los van wat je nu doet, maar waar je vandaan komt toen jij dus niet zo gelukkig was, maar wel alle ingrediënten had.
Ja, en dan ga ik nog één stapje daarvoor. Dus okay. ik heb hotelschool gedaan. Dus de evenementenbranche, dat ken ik wel. Ik heb jaren ook als bijbaan en in de catering gewerkt. Dus dat, ik herken dat die piekmomenten. Tijdens mijn studie ben ik een half jaar in Zuid-Afrika geweest. Heb ik wildlife management gestudeerd. Dus daar leerde ik... eigenlijk heel goed hoe de natuur werkt. Wat eigenlijk natuurlijke overlevingsstrategieën zijn. Hoe wij als levende wezens, want we zijn niet zo heel anders dan dieren. Hoe we samenwerken en hoe we eigenlijk voor onszelf kunnen zorgen. Hoe we stress nodig hebben en hoe we stress af moeten bouwen. Nou, vervolgens heb ik 9 jaar lang heel erg mijn best gedaan om dat niet te gebruiken. ik heb een traineeship bij ABN AMRO gedaan. En heb vervolgens de carrière ladder beklommen.
De corporate ladder.
Ja, ja. En laat ik vooropstellen, dat heeft me echt superveel gebracht. Want ik denk dat ik het nodig had om te ervaren hoe klem je kunt zitten. door gewoon veel te veel last op je schouders mee te gaan dragen. En je hoofd leidend te laten zijn in je leven. En eigenlijk dat hele snelle brein zijn werk te laten doen. En even te vergeten dat we ook nog een lijf hebben die iets voelt.
Nou ja, ik denk dat dat is ik wat wel heel veel mensen hebben.
Ook van mij wel hoor, ondanks dat ik een leadership trail heb gedaan.
Ja. Nou ja, dat is inderdaad wel grappig. Want wij gingen zo'n leadership trail is dus... Wij zijn nagenoeg een week weg geweest. Telefoon moesten we inleveren. Die had Niek continu bij zich.
Horloge.
We hadden geen tijdsbesef. We hebben gewandeld in stiltes. Totaal geen bekende. Ongemakkelijke gesprekken. Volledig uit je comfortzone. En wat hebben we ook genoten... En allerlei inzichten gekregen. En vervolgens kom je thuis en dan heb je dat nog heel even vast. En in één keer begint die rat race weer.
Ja, en dan heb je wel de tools, maar je moet het altijd wel zelf doen.
Ja.
En dat is het allerlastig.
Nou, ik weet nog heel goed dat op die leadership trail in Marokko, in het Atlasgebergte, ik ben 6 dagen weg geweest, 4 dagen bezig geweest, non-stop. Hoe laat is het? Geen idee waarom. Maar dat geeft eigenlijk wel aan hoe ik op de tijd leef.
Ja.
En toen we terug waren in een hotel, toen had iedereen zoiets: oh, lekker douchen, naar de wc, want we konden natuurlijk in de berg geen wc, zwemmen. En ik wilde heel graag mijn telefoon. En ik kreeg ook mijn telefoon, omdat ik had een zieke man thuis, dus ik wilde weten hoe is het thuis. En ik doe die telefoon aan en er kwamen in 6 dagen tijd 766 appjes binnen. En toen dacht ik, what the fuck? Sorry, 700. Ik heb niet eens gereageerd. Dus wat als je reageert, dan komen er nog meer binnen. Ja. Dat is wat je binnen 6 dagen binnenkrijgt. En ik kon het niet handelen. Ik heb gekeken. Mijn man, mijn moeder en mijn kinderen. En de rest dacht ik, komt wel in Nederland.
Nou, het grappige, ik kreeg dus de telefoon terug. En ik heb het ook tegen Niek gezegd. Ik werd letterlijk misselijk van het idee dat ik dat ding weer aan moest zetten.
Oh nee, ik wilde hem heel graag aanzetten.
Ja, ik juist niet. Ik heb vanaf moment 1 ben ik totaal niet met tijd bezig geweest. En ik ben nu thuis En ik besefte mij dat laatst ook weer. Ik ben heel erg met tijd bezig. Dus, oh ja, als ik even ga zitten, dan mag het 10 minuten zijn. Ja. En dan moet ik weer aan het werk. Of dan heb ik een meeting. Of nou ja, dan moet ik dan maar even boodschappen gaan doen. Want anders komt het er niet tussen. Maar hoe kun je ervoor zorgen? En Niek, jij bent daar volgens mij nu ook ervaringsdeskundige in, maar ook expert in. Hoe kun je ervoor zorgen dat je thuis de tools ook krijgt? Want we kunnen niet allemaal met zo'n leadership trail mee. We zouden allemaal met jou mee willen. Maar
en dat is, laten we eerlijk zijn, dat is ook niet de wereld waarin we leven. Hè?
Nee.
Dus als ik naar mijn eigen leven kijk, dan is het niet zo dat ik elke ochtend naar de zon kijk wanneer die opkomt en dan ga bedenken, oh, wat zal ik vandaag eens gaan doen? Nee, ik heb ook een propvolle agenda. En dat is ook het leven waar ik voor kies. Hè? Dus het heeft ook heel veel goede kanten dat we efficiënt kunnen zijn. Dat we gefocust kunnen zijn. Dat we bewust zijn van onze doelen. Dat we op de lange termijn bewust zijn van wat is mijn missie. En op dagelijks niveau kunnen kijken, oké, draagt dat daaraan bij? Dus ja, het is cruciaal om die helderheid te hebben van geest. Waarin je eigenlijk elke dag jezelf afvraagt, doe ik de juiste dingen?
En dat is nog een breed begrip, hè? Doe ik de juiste dingen?
Ja. Hoe bedoel je dat? Want als je kijkt naar jouw leven, hoe kijk je daar dan naar?
Doe ik de juiste dingen? Kan je van verschillende invalshoeken bekijken. Van doe ik de juiste dingen voor mijn opdrachtgevers? Doe ik de juiste dingen voor mezelf?
Ja.
Doe ik de juiste dingen voor het gezinsbelang?
Ja, en daarom zei ik eerst je missie.
Ja.
Dus wat heb jij te doen hier in dit leven?
Ja.
Dus en dan kijken, doe ik dan vandaag de juiste dingen? Doe ik deze week de juiste dingen? Doe ik dit jaar de juiste dingen die bijdragen aan mijn missie? Want dan kun je pas over jaren zeggen, ik heb echt het verschil kunnen maken. Ik heb echt de bijdrage geleverd die ik wil leveren. En ja, en aan iedereen om zijn prioriteiten te stellen. Maar ik heb altijd, of in die tijd dat ik niet helemaal lekker in balans was, werk veel belangrijker gemaakt dan mijn gezondheid.
Ja.
Of dan stilte. Dan echt ontspannen, echt ontstressen. Ik weet nog dat ik een keer aan het hardlopen was. Toen had ik 2 functies waarin ik teams leidde. En ik weet nog dat ik hardlopend een soort van coachgesprek heb gedaan. Dat je echt denkt, het is wel het toppunt van efficiëntie. Dus ik mag er trots op zijn als je het hebt over hoe efficiënt het is. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Nee. Maar en laten we heel even teruggaan. Want we gaan nu al waar je nu bent. Maar jij had een hele mooie baan. Je was carrière aan het maken bij ABN. En ergens heb je nu al laten vallen. Toen ging het op een gegeven moment niet zo lekker met mij.
Ja.
Neem ons even mee, zodat we denk ik ook wat dingen kunnen herkennen.
Ja.
En nu snappen wat jij nu aan het doen bent.
Ja, oké. Ik neem je even mee in de eerste jaren van mijn carrière. Ik was vrij jong toen ik startte in dat managementprogramma. Eigenlijk veruit de jongste. Ik had als enige geen wetenschappelijk onderwijs gevolgd. En stiekem speelde dat best wel een rol. Dus ik had heel erg de drang om te laten zien van, ik mag er ook zijn, hè? Ja. Ja. En heb ik dan geen papiertje, dan laat ik wel zien dat ik harder kan werken.
Ja.
Iets in die trant, denk ik. Dat werd ook best wel gewaardeerd. Hè? Dus hoe harder ik ging, hoe meer schouderklopjes ik kreeg. Ik was op allerlei fronten gas aan het geven. Dus ik was, qua carrière zei ik nooit nee. Ik zei altijd ja en ik keek altijd naar boven. Hè? Dus ik vergelijk mezelf nooit met peers. Dat doe ik trouwens nog steeds niet heel makkelijk.
Het was ook nooit genoeg waarschijnlijk.
Nee, het was nooit genoeg. Nee. Dus er zat ook gewoon echt een dosis ontevredenheid. Hè? En ook qua sporten, zeg maar, als ik weer 10 kilometer ging lopen of halve marathon, ik accepteerde niet dat het langzamer was dan de vorige keer.
Hmm.
En dat ging heel lang goed. Want ik heb sterk lijf, ik sport veel, ik eet gezond, ik drink niet veel. Dus weet je, de basis was best oké. Alleen uiteindelijk put jezelf uit. En het punt kwam dat ik ging nog een MBA doen in de avonduren. Kon er ook nog wel bij.
Ook nog.
En ik ging steeds slechter slapen. Dus ik zat zo in mijn hoofd. Dus voordat ik insliep, ging ik lijstjes af, echt. Het kon soms zo zijn dat ik een uur lang in een cirkel in mijn hoofd zat te draaien met allemaal dingen die aan me voorbij kwamen. Wat ik wel goed had gedaan, wat ik niet goed had gedaan, wat ik morgen moest doen. Nou ja, ga maar door. En dan was het 1:30, 2:00 s'nachts. En dan had ik nog steeds geen ogen dicht gedaan. Lag ik met de klamme voetjes in mijn bed. En dacht ik, ja, morgenochtend 6:00 de wekker, hè?
Ja. Ja.
En dan had ik wel de discipline om dat te doen. Maar uiteindelijk ging dat niet meer. En
dus je stevende langzaam af op een burn-out? Of
ja,
overspanning.
En even om in overlevingsstrategieën te praten. Ik zat dus constant in een vechtmodus.
Ja.
En in een vechtmodus heb je nog steeds het idee van... Nou, weet je, ik ben een stoere kerel. Ik kan dit.
Ja,
maar
zeker.
Er kwam een punt...
Gewoon doorgaan.
Dat ik deed altijd die MBA. En dan was 3 dagen. En dan sliep ik in een hotel. En dan op de dag zelf ging het prima. En dan kwam ik in die hotelkamer. En dan begon te duizelen. En dan soms kreeg ik hyperventilatieaanvallen. Dat was allemaal niet zichtbaar voor de buitenwereld, maar ik voelde het wel.
Maar dat negeerde je dus?
Ja,
niet?
Ik nam het wel. Ik voelde wel echt van, oh shit, dit is niet oké. Okay.
Dat gaat niet goed.
En toen besefte ik echt... En toen, achteraf snap ik, dat is het punt dat je van vechten naar vluchten gaat. Dus je hebt het vertrouwen niet meer. Je voelt
in je eigen
meer vertrouwen
lichaam.
In je lijf. En dat was het eerste in mijn leven dat ik mijn lijf niet meer vertrouwde.
Heel erg.
En toen had ik het, toen was het nog niet zichtbaar. En daarna gebeurde het een keer op mijn werk dat ik gewoon de afdeling opliep met al mijn mensen in mijn team. En ik voelde alleen maar, ik moet hier weg. Ik stond te duizelen. Ik had een soort van kleine angstaanval terwijl ik een sollicitatiegesprek met iemand aan het voeren was. Nou, wie zou er angstig moeten zijn? Dat is de sollicitant, niet degene die het gesprek leidt. En ik dacht, dit is niet oké. Dus toen heb ik was te trots om ziek te melden. Toen heb ik 2 vakantiedagen opgenomen, uiteraard.
Oh, echt?
Ja, vond ik heel wat. En toen ben ik 2 dagen lang, intuïtief 2 dagen lang, gewoon in het bos gaan zitten. Ik zou willen dat iemand daar een foto van heeft gemaakt. Want ik heb gewoon echt 2 dagen gewoon tegen een boom aangezeten. Het moet er echt heel bijzonder uit hebben gezien. En toen besloot ik... Ik ga niet meer. Nee, ik kan het wel.
Maar ik wil niet meer.
Tenzij ik echt andere keuzes maak. En toen ben ik na 2 dagen weer naar mijn werk gegaan. Heb ik mijn leidinggevende gesproken. En toen zei ik ga het anders doen. Ik gooi alle prioriteiten om. Ik bepaal wat ik wanneer op de dag doe. Ik bepaal ook dat ik bepaalde dingen gewoon nu aan mijn agenda schrap. En toen heb ik uiteindelijk, daar ben ik echt heel dankbaar voor... heb ik het kunnen keren? Ik ben cum laude afgestudeerd. En ik heb mijn werk nog goed kunnen doen. Maar wel in veel minder tijd. En ik kreeg de rust weer terug. En het is ook niet toevallig dat exact die week... Zeg maar toen ik mij... niet ziek meldde, maar toen ik dus 2 dagen vakantie opnam.
Ik ben niet ziek geweest.
Ik ben niet ziek.
Okay.
Toen had ik in een leiderschapsprogramma ook een sessie van Wim Hof.
Ja.
En dat was... En hij deed dingen met ademhaling. Ja. En het grappige is, ik was best wel altijd goed om mezelf een beetje op te fokken. Want het is best een heftige ademhalingstechniek. Maar ik voelde daar intensiteit en kalmte tegelijk. Toen dacht ik, hey, die kalmte, die heb ik al heel lang niet gevoeld. En die stilte in mijn hoofd. Dus ik ben ook meteen dat pad opgegaan met ademhaling en meditatie. En veel meer eigenlijk de natuur in. En dat heeft me wel echt geholpen toen om... tijd te keren. Nou, na mijn studie, en mijn vriendin deed ook een studie in de avond, hadden wij een half jaar vrijgenomen en zijn we van Zwolle naar Kaapstad gereden. In een oldtimer. Dat is niet zo'n goed idee.
Dat is ook heel relaxed,
was heel stressvol. En toen, dat was eigenlijk een soort van, het was een soort tweetrapsraket. Dus ik had wel het bewustzijn toen van, nou, ik ben misschien mezelf een beetje aan het uitputten. Maar vrij gauw denk je dan ook weer... Dat is het ego in ons, die zegt... Nou nee, nu heb je het wel gekeerd. Hè? Je hebt het goed gedaan, hè? Afgestudeerd. En het is je bent niet uitgevallen, dus lekker gedaan, jongen. De realiteit was dat ik nog steeds in die red race zat... en nog steeds dezelfde dingen aan mezelf vertelde. En ik kon niet in Afrika genieten van het moment. Ik was alleen maar bezig met hoeveel kilometers morgen. Oh, de auto is kapot. Hoeveel gaat het kosten? Wat moet er gebeuren? Verloopt ons visum niet? Nou, ga maar door. En toen kwam ik terug van die reis. Toen dacht ik, ik ben echt nog geen steek veranderd. En dat was echt het moment dat ik al een beetje droevig was. Want ik had een half jaar vrij.
En wat is dat dan als je... Hè, want je bent een half jaar vrij. Ja. Je weet van jezelf, Nou, ik zit wel ergens tegen een randje aan te tikken die niet verstandig is. Hè? Ja. Want daardoor had je interesses in ademhaling en ja. mediteren. En je denkt, ik moet schrappen ja. in mijn agenda wat niet nodig is.
Ja.
Eigen prioriteit stellen. En dan een half jaar vrij. Ik denk ja. dat heel veel mensen denken, nou, dat nou,
dan moet je
behalen.
Toch, dan dat moet is je... het wel halen. En dat dacht ik zelf
ja.
ook.
En wat is het dan dat je dus nog steeds bezig bent met, ja, eigenlijk controle, jezelf...
Ik wil vandaag 200
kilometer rijden. Of ik wil voor ja. binnen €500 die auto weer gemaakt hebben. Of ik wil volgende week op die plek zijn. Wat is dat in een mens dat we altijd soort van doelen aan het stellen zijn? Jezelf
ja.
Ja, onder druk zetten. Wat is dat?
Ik denk dat het van heel jongs af aan al in ons systeem komt.
Je bedoelt in je opvoeding?
Nou, in opvoeding, maar ook school. Hè? Ja. Mijn dochter is 4. Nee, die is net 5 geworden. Maar die krijgt al een rapport.
Ja.
Dus dit is wel goed, dat is niet
Cito.
Goed. Ik bedoel dus, hoe moeilijk maken wij het om gewoon tevreden te zijn met wie je bent? Tevreden te zijn met in het moment aanwezig zijn. En tevreden zijn met wat we gewoon gratis allemaal krijgen. En dat is ruimte, dat is zuurstof, dat is de natuur, de zon die opkomt. Ja, sorry, ik ben daar in het dagelijks leven ook veel te weinig mee bezig. En dat merk je in zo'n trail, dat je opeens al die bullshit wordt weggehaald die we onszelf vertellen. Ja. En die bullshit gaat altijd over het verleden en de toekomst. Hè? Dus wat heb je in het verleden gedaan wat je beter had moeten doen? En wat moet ik in de toekomst doen? En ik kan me voorstellen als eventmanager dat echt intens is. De lijsten met to-do's waar jullie mee werken zijn... ik denk dat ik daar ook wat stress van krijg.
Iedere meeting heb je weer 10 to-do's erbij.
Ja, dat maakt het dus zo moeilijk om je aandacht in het hier en nu te hebben.
Ja.
En weet je wat de uitdaging is? Dat hoofd is supergoed in reizen van het verleden naar de toekomst. Hè, als je niet uitkijkt, is dat hoofd de hele dag bezig met... Wat gebeurde er net en wat gebeurt er straks? Maar dat lijf is gewoon hier.
Ja.
We kunnen alleen bewust zijn van ons hart als we nu even voelen hoe je hart klopt. We kunnen alleen bewust zijn van je ademhaling als je nu voelt.
Nou, het is wel heel mooi. Wij hebben een oefening. Wij gingen naar de Sahara toe in Marokko. En wij reden de Sahara in en dan heb je nog eerst heel veel rotsen en zo. Heel droog, et cetera. Voordat je echt de zandvlakte... En toen gingen we een oefening doen en dat had te maken met de zintuigen.
Ja.
En dat linkt dan wel weer aan wat je nu zegt. Als je je puur gaat richten op wat je ruikt of wat je hoort of nou ja, wat je proeft of wat dan ook... dan schakel je die andere dingen schakel je uit. En dat is best wel iets bijzonders. Wat we, ik kan je vertellen... ik denk niet eens dat we het 1% van de dag doen, bewust.
Nee. En ik zeg wel eens, het heet ook zintuig.
Ja.
Dus we kunnen door onze zintuigen... ook veel beter begrijpen waar we zin in hebben. Dus als jij niet bezig bent met je zintuigen... hoe weet je dan of je zinnige dingen aan het doen bent?
Ja, dat is wel mooi.
Ja, dat is een goeie.
Dus als jouw hoofd, waar ook jouw controlesysteem in zit... jouw ego, die eigenlijk jou wil behoeden voor fouten maken... als die leidend is, dan ga je dus doen wat je deed. Maar als je je zintuigen leidend laat zijn... dan ben je dus eigenlijk veel meer in verbinding met je lijf. En dan krijg je dus ook een veel beter idee... wat voor jou echt belangrijk is. En ik heb dus gewoon jaren, en met mij denk ik heel veel mensen... niet mijn zintuigen leidend laten zijn in mijn leven... maar ik heb mijn ego leidend laten zijn. En dat ego is resultaatgericht en ook continu ontevreden. Want er is altijd iemand op een vlak die het beter doet.
Ja, mm-hmm. Ja.
Hey, en dus na Afrika kwam je erachter, ik ben eigenlijk geen steek verder.
Ja, en toen, dat was wel teleurstellend. Ja. Want die slapeloze nachten, die kwamen in Afrika ook weer.
Oh.
Ja, ik weet nog dat ik...
Waren was je half... toen al bezig van, wat ga ik na Afrika doen?
Die reis had als doel om uit te vinden wat ik met mijn leven moest. Want
daar had je dus ook al een doel aan vastgesteld. Dus uiteraard, je moest ergens uitkomen.
Ja, ja, en weet je... weet
zo
je
relaxed de, allemaal.
Je omgeving gaat je niet vertellen van... is het niet beter voor jou om hier te stoppen... als je gewoon van waarde bent.
Ja.
Dat is de valkuil. Dus zolang ik gewoon mijn werk heel goed deed... wilde iedereen dat ik bleef.
Ja.
Dus dat moet uit jezelf komen. Maar je hoort al moet. Dus ik moest van mezelf tot inzicht komen in dat half jaar. En ik weet nog dat we halverwege waren. We waren in Tanzania. En ik heb gewoon de hele nacht niet geslapen. Ik was alleen maar met mijn hoofd aan het bedenken welke bedrijfjes ik moest beginnen. Nou, echt de gekste dingen kwamen voorbij. Maar niets waarbij ik voelde, ja.
Maar en, alles is dus extern. Dus iets wat buiten jezelf valt, dat zou jou dan het geluk geven. Dat is best gek. Maar dat
ik denk dat bijna iedereen dat doet. Wat Niek omschrijft,
dat doet
dan
iedereen.
Kan je ook het plekje Larissa, of het naamplaatje Larissa opzetten.
Ja, ook ongetwijfeld heel veel
andere. En het grootste
maar wat
inzicht,
was de omkeer? Ja, want precies. Ik ben op zoek naar de clue.
Ja. Nou, de clue, en nu komt de beste sales talk. Nee. ik kwam dus terug weer in een andere functie. Ik had weer promotie gemaakt. Ik dacht, dit is het misschien wel. Nee, dat was het niet. Na 2 maanden dacht ik, nee, toch niet. Toen heb ik mezelf ingeschreven voor zo'n programma in de natuur. En na 4 dagen was ik echt extreem gefrustreerd. Want het lukte me niet om uit mijn hoofd te komen. Het was zo moeilijk om uit de verwachtingen te stappen. En uiteindelijk, einde dag 4, ik kreeg koppijn en we liepen een berg op, best wel stijl. En ik was er zo klaar mee. En opeens brak het open.
Ja.
Opeens was er een moment dat ik dacht, ik laat het gewoon allemaal los. Ik geef me over. Ik geef me gewoon even over. En toen kwam er een ruimte en toen wist ik het. Ik zag mezelf in de natuur.
Wist je?
Ik zag gewoon mezelf in de natuur lopen met omringd met mensen. En ik zag gewoon, ik wist gewoon, dat is wat ik te doen heb. Ik heb zelf dichter naar de natuur te gaan. Want dat had ik in Afrika wel geleerd. Dat ik me eigenlijk heel fijn voel in de natuur. Eigenlijk al tijdens mijn studie. Hè. En toen wist ik, dit is wat ik te doen heb. Ik heb mensen terug te halen naar de natuur. En dit proces, deze struggle, heb ik te vertalen. Dus ik heb het gewoon zelf te ontdekken. En daar kan ik mijn werk van maken. En ik wist toen nog de vorm niet. Maar het was heel spannend, want ik voelde echt van, ik voelde eindelijk in mijn hele lijf voelde ik de kracht, de helderheid, het vertrouwen vooral. Dus die maandag, ik naar mijn werk, naar de Zuidas. En ik had eigenlijk nog geen idee. Hè. Dus ik had een gevoel. Ik had een gevoel van, ja, dit komt wel goed. Maar verder had
dat
ik niks.
Dat valt altijd heel goed bij de corporate.
Ja.
Ik voel dat ik.
Dus ik naar mijn baas.
Maak het concreet.
Ik zeg, ik stop.
Dat is de beste smart.
Ja, ik diem mijn ontslag in. Oh, waarom dan? Ja, ik ga iets anders doen. Ja, wat dan? Ja, ik weet nog niet precies wat. maar uiteindelijk is dat het de moed die ik had om op basis van gevoel te handelen. Hij heeft mij alleen maar beloond de afgelopen jaren. Ik kan me niet een betere keuze herinneren in mijn leven dan deze. En ik heb ook nog nooit met zo weinig onderbouwing een keuze gemaakt. Maar ik wist wel dat het juist was. Dus het gaat eigenlijk, het antwoord op jouw vraag is je overgeven aan de gedachtenstroom en loslaten, naar je lijf gaan. En dat kan op allerlei manieren. Het kan gaan wandelen. En ga eens je zintuigen gebruiken. Voel gewoon je voetstappen.
Niet,
luister.
Niet die call in terwijl je aan het wandelen bent, bijvoorbeeld.
Nee.
Hey, want misschien kan je de. Ik denk dat heel veel luisteraars een stressvol beroep hebben.
Ja.
Want dat is gewoon inherent aan de evenementenbranche. En wij geven onszelf heel weinig tijd om. Ja.
Stellen onszelf ook niet als prioriteit.
Nee,
hè?
En we hebben gewoon enorme pieken. En dat betekent soms dat je echt 12, 16 uur per dag op moet werken en de volgende dag weer.
Ja.
Kan jij een tool met ons delen dat wij kunnen gebruiken van, ik voel regelmatig dat ik denk,
hoog in je ademhaling.
Hoog in mijn ademhaling. Ja. De dag heeft, dat zei ik van de week nog tegen Sonja, soms hebben de dagen echt te weinig uur.
Ja.
Voordat ik het weet, 6 uur. En dan komen hier een stel pubers binnen. Mam, wat eten we? En dat ik denk, ik moet nog naar de winkel.
Dan lopen we continu achter de feiten aan.
Ja, echt achter de feiten aan.
Ja.
Heb je een tip hoe wij heel even kunnen voelen wat onze zintuigen aangeven? Ja. En hoe we onze ademhaling onder controle kunnen krijgen?
Ja. het belangrijkste is, is dat je in eerste instantie inziet dat jullie, hè, even de eventmanagers, dat je jezelf kunt vertellen wat mooi, wat een talent dat ik altijd de ander centraal stel. Dus in plaats van tegen jezelf te zeggen, ja, je hebt weer niet naar jezelf geluisterd, begin eens met het om te draaien. En zeg eens, hoe mooi dat jij alles wil geven aan de ander. Dus dankbaarheid is eigenlijk les
mooi,
nummer 1.
Mooi. Ja. Ja. Heel mooi. Mooie omschrijving. Ja. Ja.
Die gaan we, nummer 2. Een soort mantra wordt, ja, dat iedere ochtend.
Ja. Nummer 2. Vertel jezelf niet dat je, als je een ramvolle dag hebt, dat je een half uur ruimte inplant voor jezelf. Doe niet alsof je dat gaat doen, want dat is niet zo. Nee. Dus stop, en dat noem ik dus kappen met die bullshit. Ja. Stop met liegen tegen jezelf, want dan word je alleen maar teleurgesteld. Ja. En dan gaat het erom, en dat is ook efficiëntie en discipline. Zorg ervoor dat je tijdens de dag in ieder geval 3 keer 1 minuut...
Dat moet lukken.
Dat moet, ja, 3 minuten. Moet lukken. Ja. 1 minuut, ja, niets doet en met je aandacht naar je ademhaling gaat. En ga gewoon eens tellen. Tel eens hoe vaak adem jij, en we kunnen het misschien nog doen als we nog tijd hebben. Tel je ademhaling en voel waar die naartoe gaat. En dat vertelt jou zoveel over jouw staat op dat moment, dat je in 1 minuut zoveel inzichten krijgt om ook effectiever te zijn in de uren daarna. En dus ik geloof niet dat we onszelf, ja, ik zeg, we hebben mezelf ook een jaar verteld, ja, je moet wel een heel lang ochtendritueel, want dat is, ja, dat brengt je echt bij jezelf. Ja, sorry, ik heb 2 kleine kinderen. Ja. En als ik om 6 uur wil beginnen met ochtendritueel, zijn zij om 17:15 wakker. En als ik om 17:00 wil beginnen, zijn ze om 16:45 wakker. Dus ja,
that's life.
That's, ja, life. Ja. Dus ga niet je daaraan frustreren, want het is kansloos.
Ik denk dat dit een bruikbare tip is die we allemaal, ik ga hem toepassen. Maar ik denk ook dat luisteraars, of in ieder geval die vraag komt nu bij mij, ja, op. Oké, je was dus keihard aan het werken bij een corporate. Altijd maar meer. En hè, vechten. En,
ja.
En nu ben je anders.
Ja.
Hoe zien jouw dagen er nu uit? Ervaar je dus nu minder stress? Maak je andere keuzes van deze aanvraag neem ik wel aan en die aanvraag niet? Hoe vertaalt dat zich nu in, weet je, je bent regelmatig een week weg met gasten, ja, in naar het buitenland met zo'n leadership trail.
Dat is voor maar de deelnemers bent heel relaxed, maar jij bent ook gewoon nog aan het,
ja, voor mijn vriendin wat minder, ja, met 2 kinderen.
Ook, ja, precies. En je bent ook nog spreker. Ik heb je ook een keer ingezet als
facilitator voor ijsbaden.
Ja, voor ijsbaden, van de Wim Hof methode. Dus jij bent wel aan het werk. Het is niet zo dat je niks doet.
Nee, sterker, dus, ik denk dat ik... Ik heb nog nooit met zoveel dedication, met zoveel overtuiging mijn werk gedaan als nu. Dus het is niet zo dat je de uitdagingen weg zijn. Hè? En ik doe ook absoluut niet alsof ik het volledig onder regie heb en mijn stress volledig onder controle heb. Het grootste verschil is dat ik heel goed voel of ik ergens blij van word. En
als je niet blij wordt,
dan zeg ik veel makkelijker nee. Omdat ik nu weet dat vertrouwen op dat gevoel me uiteindelijk verder helpt in mijn leven. En ik zeg altijd, meer dan 20% van de mensen in Nederland krijgt een burn-out. En die leeftijd die wordt ook steeds lager. Dus,
Ik heb hem om mijn 27ste gehad.
Nou, dan heb je de gemiddelde leeftijd getikt. Ja. En,
echt? 27?
Ja, dat is, ja, echt heel,
dat is
jong.
Heftig, hè?
Ja.
Maar ik geloof dat je niet een burn-out krijgt van hard werken.
Nee.
Want laten we eerlijk wezen, we hebben het lijf en we hebben het brein nog steeds als onze voorouders die in de natuur leefden. En die moesten fucking hard werken om gewoon in leven te blijven. Maar het gaat erom dat je kan dus extreem ziek worden van allemaal dingen doen die jij niet belangrijk vindt.
Ja.
En dat kun je
belangrijk
niet denken
of niet leuk.
Ja, maar dan hoeft er ook maar iets te gebeuren wat niet in de planning zat, of een ziekte van een familielid of nou ja, wat dan ook.
Ja.
Dan is dat de laatste druppel en dan lig je eraf. Ja.
Belangrijk. Even om te reageren op jou. Want ook in mijn werk zijn er dingen die niet leuk zijn, maar ik weet wel dat het belangrijk is voor mijn missie.
Mm-hmm.
Dus ook daarin vertel jezelf niet dat alles leuk moet zijn, zolang je maar het belang inziet van de dingen die je doet.
En zit er dan ook nog een stukje time management in? Blok jij vrije tijd voor jezelf? Is dat...
Dat is het liegen tegen jezelf? Of doe je...
Ja, ook ik lieg nog wel eens tegen mezelf. Want daar zit wel een uitdaging.
Ja, want ik herken wel dat ik weet, en Sonja ook, wij werken echt bizar veel uren. Hè? Ja. En er zijn maanden dat wij gewoon geen vrije tijd hebben. En als ik dan denk van, weet je, ik heb gewoon even een middag gewoon vrij nodig. Ja. Voor mijn huishouden, maar met name voor mijn hoofd.
Ja.
En dan voel ik me schuldig.
Ja. En dan zit je althans dat heb ik, dan zit ik continu met mijn hoofd. Oh, ik moet zo nog even. Ik moet even.
Oh nee, want ik zou vrij zijn.
Of oh, ik hoor een piepje op mijn telefoon. En als ik hem dan uitzet, dan denk ik. Ja.
Hoe kunnen we hiermee omgaan? Want ik denk dat voor heel veel uit deze branche ook geldt. Soms moet je gewoon echt even uitgaan. En vooral niet met je werk bezig zijn, maar met privé bezig zijn.
Ja, maar het klinkt dus alsof jij je niet schuldig wil voelen.
Nee, ik wil me niet schuldig voelen.
Maar dit is dus niet. Eerlijk naar jezelf kijken. Dus wat je dan mag doen... Ja, nu wordt het een beetje confronterend. Maar wat je dan dus mag doen... is niet je acties veranderen...
Nee.
Maar eigenlijk met je aandacht zijn... bij dat schuldgevoel. Oké, maar waar voel ik in mijn lijf schuldgevoel? En wat is dat? Wat is het waardoor ik... als ik tijd geef aan mezelf... me schuldig voel? Oh, is dat een ouder patroon? Als ik geen aandacht aan de ander besteed, dat ik me schuldig voel. En op het moment dat je daar vaker eigenlijk het licht op laat schijnen, leer je jezelf beter kennen en verdwijnt het. Want dan ben je langzamerhand ook jouw eigen trauma's aan het helen. En dat is dus wat we vaak doen, is we voelen iets wat niet fijn is. Ja, dan gaan we erbij vandaan.
Ja, dat is niet fijn.
Ja, en zo
houden
we
onszelf
voor de
gek. En het is een hele makkelijke modus ook. Hè? Nee, daar kan je in die werkmodus gaan. Want
het is makkelijker om dat te doen dan bij je eigen pijn zijn.
Absoluut.
Ja. Maar daarom, in al mijn programma's neem ik telefoons af, neem ik horloges af. Omdat er geen afleiding is. Ja, en dat, weet je, mooi dat we in de Sahara zitten. Ik zoek altijd wel plekken waar echt leegte is. Omdat het dan makkelijker is om ook leeg van binnen te worden. Maar... waar het uiteindelijk om gaat, is niet van de pijn vandaan bewegen, maar naar de pijn toe bewegen. Ja. Want alleen dan kun je veranderen. Veranderen is niet leuk.
Oncomfortabel het ook is, kan ik vertellen. Ja. Maar het voelde wel als een cadeautje. En ik denk dat we ook een beetje richting het einde moeten gaan in verband met de tijd. Ja. Dat is dan toch weer die tijd die terugkomt.
Ja. En dat is oké.
Maar ik denk dat we onszelf ook dat cadeautje moeten gunnen.
Ja.
En ik zou toch nog eventjes die 1 minuut aanhaling willen doen.
Ja, dat zou ik ook doen. Ja.
En ik denk dat het mooi is om daarmee te eindigen.
Mooi om mee af te
sluiten. Ja, dus ik heb nog 1 vraag van de luisteraars die denken nu, wie is die Nick van Halteren?
Ja, dat heb ik mezelf ook heel lang afgevraagd. Dus.
Klinkt allemaal interessant, best wel confronterend misschien ook wel. Wat zou jij, want ik heb in mijn aankondiging ook gezegd dat je spreker bent.
Ja.
Waar zouden we jou op kunnen inzetten op een evenement als spreker? Waar praat je dan over?
Ja.
Ga je dan deze onderwerpen aankaarten?
Ja.
Je doet leadership trails, dus dat je 5-6 dagen naar het buitenland gaat. Je doet ijsbaden begeleiden. Wat doe je nog meer?
Ja, ik zeg altijd, ik doe eigenlijk alles waarmee mensen zicht krijgen op hun eigen conditionering. En of dat nou voor spreken voor een paar honderd man is... of 6 dagen met een klein groepje in de natuur. Het is altijd een combinatie van de relevante kennis krijgen... over hoe werkt het brein en hoe werkt het lijf.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd voelen hoe dat in jouw systeem werkt. Dus of ik nou voor 800 man sta of voor 6... we gaan altijd iets doen waarmee jij... zelf gaat voelen hoe het werkt.
Ja, dus je zet ze echt aan het werk.
Ja, dus ik geloof net iets minder in sprekers... die zeg maar 3 kwartier lang verkondigen van dit is het. En mensen lopen weg. Nou, ik weet niet hoe het bij mij voelt.
Ja.
Dus het gaat erom dat mensen gaan leren voelen.
Dus dan wil ik wel de bedrijven uitdagen... om net tot even dat
en
dat randje
en dat
op te
is
zoeken.
Natuurlijk wel spannend, hè?
Want
niet iedereen
is
hier aan toe.
Nee.
Dus ja, dan moet je wel... van goede huizen komen om iedereen ook mee te krijgen.
Ja, daar ben ik niet zo bang voor. Want in de basis weten we allemaal wat voelen is.
Ja.
We leren het alleen een beetje af.
Ja.
Dus dat gaat om een veilige setting creëren en tegelijkertijd uitdagen. En ik denk dat dat mijn vak is.
Okay. Nou, mooi.
Laten we elkaar uitdagen.
Je had het over dat ene minuutje. Ja. Wat wij allemaal 3 keer per dag moeten gaan inzetten.
Ja.
Kan je ons meenemen?
Ik ga je meenemen.
Van de luisteraars.
Okay. Wat belangrijk is, is dat je even een moment en er een plek pakt waar je niet gestoord wordt. Dus je kan oordopjes in. Het kan in de drukte zijn waarbij je oordopjes dicht doet en net doet alsof je naar de muziek luistert. Dus je gaat even rechtop zitten.
Ja.
En wat je gaat doen in die ene minuut, is je telt hoe vaak je inademt. En je voelt waar die adem naartoe gaat.
Dus inademen en voelen waar die heen gaat.
Ja.
Hoeveelheid.
Ja. Dus ik tel straks af van 3 tot 0. Ik pak ook even de timer erbij. En dan doe je niets anders dan gewoon je inademingen tellen.
En je ogen dicht?
Je mag je ogen dicht doen. Je inademingen tellen en voelen in je lijf. Gaat hij naar mijn buik? Gaat hij naar mijn borst? Gaat hij naar mijn keel? En niet oordelen of veranderen. Je observeert gewoon. Ja? Zijn jullie er klaar voor?
Wij zijn er klaar voor.
3, 2, 1 en begin maar. En stop maar. Dan ben ik nog wel heel even benieuwd naar jullie observaties.
Dat snap ik.
Dus waar ging je adem naartoe? En hoe vaak?
Volgens mij heb ik 10 keer ingeademd.
Ja.
Maar ik raakte ook volgens mij een paar keer de tel kwijt. Dus geen idee of dat... En ik had heel veel moeite. Ik dacht, oh, nu moet ik tellen. En waar gaat die ademhaling eigenlijk heen? Ik had echt wel last van een stemmetje in mijn hoofd. En op een gegeven moment merkte ik dat mijn ademhaling dieper ging. Dus richting mijn buik.
Ja.
Omdat ik er wat op gefocust was. En ik hoorde geluiden om me heen waarvan ik dacht... Hey, er zijn kinderen daar aan het spelen. Ik hoorde Sonja ademhalen of jou. Dat weet ik ook niet. Maar ik heb natuurlijk een koptelefoon op. En toen dacht ik, wat is een minuut eigenlijk lang...
Ja, als je er bewust van bent wel.
Ja, wat is een minuut lang en wat kan je eigenlijk veel doen dan? Ja.
Dus eigenlijk is het de topic van de efficiëntie. Ja.
Ja. Ja. Dus dat waren mijn observaties.
En jij?
Ja.
Ik zat rond de 13.
Ja.
En bij mij zit het rond mijn middenrif. Hij komt ook niet naar beneden, zeg maar. En, ja. Maar ik had niet echt gedachtes. Nee, ik zat wel volledig op mijn ademhaling. Dat hij wel iedere keer heel duidelijk op mijn middenrif stopte.
Ja.
Ja.
Wat grappig is, je kan ook in deze podcast merken... dat nu na die minuut het tempo ligt iets lager.
Kan en praten.
Er is meer kalmte in het gesprek.
Ja. Eigenlijk hadden we dit van tevoren moeten doen.
Ja, dat zou wel... ja, je doet 3 podcasts.
Dus kunnen we straks.
Ja. Belangrijk om te weten is als je naar je... borst ademt, activeer je jezelf. Dan creëer je stress. Als je naar je buik ademt, ontspan je jezelf. Het is zo makkelijk dat als je in je borst ademt en je gaat naar je buik ademen, dan ontspant jouw hele systeem. Tussen de 4 en 7 ademhalingen per minuut is voor jouw lijf, gewoon in een ontspannen zittende staat zoals wij nu hebben, is voldoende. Al het overige getuigt van stress.
Dat had ik niet anders verwacht hoor.
Maar, en dat is niet, ook dat is niet erg, want... we hebben stress nodig. Stress is iets goeds, hè? Dus
als het zet je aan. Maar
ja, we hebben stress
continu,
nodig, maar wel op het moment dat wij het kunnen gebruiken... Ja. In plaats van dat het jou gebruikt.
Ja,
ja.
Nou, dat is een hele mooie afsluiting.
Ja.
Laat je niet gebruiken door je eigen stress. Ja, toch?
Ja.
Ja.
Ja. Dank je wel, Niek.
Jullie bedankt.
Heel erg bedankt. Mooi. Ik denk dat, dat het een hele zinvolle podcast is voor heel veel mensen. Ja, we doen eigenlijk niet een reclamepraatje, maar zoals Sonja als ik zijn echt fan van jou en je leadership skills. Dus als je denkt van, hé, dit raakt mij, hier wil ik meer van weten, ik wil meer van Niek weten, of ik wil ook een keer mee op een trail, of ik wil hem een keer inhuren. Ga dan naar niekvanhalteren.com.
Ja.
En daar kan je ja, alles vinden als het goed is.
Ja, zeker.
En ik denk dat ik nog een keer meega op een trail.
Ja, ik ook. Volgend jaar. Waar gaan we naartoe? Nee, we bespreken zo meteen.
Wij gaan niet samen.
Nee, jullie gaan zeker niet samen.
Niek, hartstikke bedankt. En,
graag gedaan.
Wij hebben ook weer wat huiswerk.
Ja, dankjewel Niek.
Graag gedaan.